11 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. Vrijwel alle inzittenden van het vliegtuig dat eerder vanavond neerstortte in Cuba zijn om het leven gekomen, melden staatsmedia. Er waren 104 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord. Media melden dat de reddingsdiensten 3 mensen levend uit het puin hebben gehaald. Het ging kort na het opstijgen mis. Het vliegtuig kwam terecht in een veld in de buurt van Havana. De Boeing 737 is zwaar beschadigd en verbrand. Het toestel vloog voor een Cubaanse luchtvaartmaatschappij en was op weg naar een stad in het oosten van Cuba. De jongen van 17 die vermoedelijk het bloedbad aanrichtte op zijn school in de Amerikaanse staat Texas was kort daarvoor het gebouw binnengelopen met een geweer en revolver van zijn vader. Daarna opende hij in een klas het vuur op zijn medeleerlingen. 10 mensen kwamen om het leven en nog eens 10 raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn scholieren. In en om de school in Santa Fe lagen explosieven en in het huis van de hoofdverdachte heeft de politie een molotovcocktail gevonden. De Russische president Poetin is blij dat ex-dubbelspion Skripal uit het ziekenhuis is. Poetin wenste in een persconferentie hem een goede gezondheid toe. Reageerde op het nieuws eerder vandaag dat Skripal uit het ziekenhuis is ontslagen. Volgens de Britten zit Rusland achter de aanslag op de ex-dubbelspion, maar Poetin blijft dat ontkennen. Het Openbaar Ministerie vindt dat Willem Holleder een verkapte bekentenis doet in een gesprek dat zijn zus Astrid heeft opgenomen. Hij is daarin bezorgd over een mogelijke arrestatie. Astrid Holleder getuigde vandaag opnieuw in de zaak tegen haar broer en had aangekondigd dat deze opname hem de genadeslag zou toebrengen. In het gesprek uit 2014 is Willem Holleder bezorgd dat crimineel Dino Soerel een boekje over hem zou opendoen. Astrid en het OM vinden dat je dat niet anders kunt zien dan een bekentenis. De advocaat van Holleder vindt het onzin. Op 29 mei gaat het verhoor van Astrid Holleder verder. De beveiliger die wordt verdacht van het doodschoppen van een feestganger in Rotterdam is volgens het Openbaar Ministerie al vaker betrokken geweest bij vechtpartijen met bezoekers van horecagelegenheden. De officier van justitie zei vandaag bij de rechtszaak dat er nog een zaak tegen hem komt vanwege een ander geweldsincident. Begin dit jaar overleed een bezoeker van een feest in de Rotterdamse Schouwburg nadat hij had gevochten met de beveiliger. Een passagier heeft een op hol geslagen lijnbus veilig aan de kant gezet. De chauffeur werd onwel tussen Rotterdam en Steenbergen en slingerde heen en weer op de Haringvlietbrug. Zijn voet zat klem bij het gaspedaal, dus de passagier kroop op schoot bij de chauffeur en wist zo de bus onder controle te krijgen. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 8. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, met landinwaarts kans op een bui, maar is ook ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Leusden-Zuid, 3 kilometer. Vertraging is daar 12 minuten, komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt daar via de af- en oprit omgeleid. De A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen afrit Markelo en afrit Rijssen, 3 kilometer. Vertraging 9 minuten door werkzaamheden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Centrum en knooppunt Prins Klausplein staat 2 kilometer file, daar 7 minuten vertraging. Tot slot nog een waarschuwing op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Hank liggen voorwerpen op de weg.
Lekker bewegen met resultaat? Kijk dan eerst naar je voeding. Gebruik je gezond verstand. Ontdek nu een maand lang gratis foodfirstnetwork.nl.
De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon Kozijnen.
Criminele geldstromen onderscheppen. Dat doen we met financieel rechercheurs. Maar ook met netwerkspecialisten. Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ein Deutsches Requiem van Brahms op 24 mei... met het Orkest van de 18e Eeuw en Capella Amsterdam. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl.
Schat, de kozijnen buiten. Ga jij die schilderen of gaan we het nu door een vakschilder laten doen?
Laat buitenschilderwerk over aan een vakschilder van Sigma. Want die schildert met Sigma S2U Allure. De buitenlak die uw hout optimaal beschermt en uw huis laat stralen. Zo bent u weer klaar voor de komende 10 jaar. Uw resultaat telt. Sigma.
Pinksteren volgens Kim Manier, predikant bij de Remonstranten.
Pinksteren gaat voor mij over de onverwachte manieren waarop je God kunt vinden. Over grenzen heen en vaak buiten de gebaande paden. In de kerk denk ik daar graag dieper over na. Daar is bij de Remonstranten alle ruimte voor. Nieuwsgierig? Ga naar remonstranten.nl.
Remonstranten. Geloof begint bij jou.
Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl.
Access for All viert 25 jaar internet. Dat is 25 jaar kwaliteit. En ook al 5 jaar op rij de beste alles-in-één provider volgens de Consumentenbond. Haal ook het beste uit het internet en ontdek nu alle voordelen op accessforall.nl. Waarom Access for All? Ontdek het nu. Access for All. First class internet.
Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuisinwinkel.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Simone Wijmans.
Collega-journalisten klagen in mijn Twitter-tijdlijn al dagen over de volgens hen buitensporige aandacht voor het huwelijk van morgen. Al dat koninklijke geneuzel is nergens voor nodig, brommen zij. De bruiloft van de zoon van Lady Di met een witte, zwarte actrice uit Amerika, wiens vader haar op het allerlaatste moment niet naar het altaar kan brengen vanwege een hartprobleem, en die ook nog gebrouilleerd is met haar halfbroer en halfzus, die op hun beurt de aanstaande bruid neerhalen in de media. Noem me oppervlakkig, maar de koekjes en de thee staan bij mij thuis al klaar. Goedenavond en welkom bij Het Oog op vrijdag. En we neuzelen zo nog even heerlijk door over dat huwelijk met royalty-journalist Rick Evers. Xander van der Wulp praat met premier Rutte over de afgelopen week. En met veel pijn en moeite heeft Italië een regering gevormd. Maar Brussel en de financiële markten maken zich zorgen over dat aanstaande kabinet. En u mag zich zo schrap zetten, want we duiken ook in de liefde van veel Noord- en Oost-Europeanen voor heavy metal. Een documentaire probeert die voorkeur te verklaren. Straks dus een potje headbangen, eerst het nieuwsoverzicht van
vrijdag 18 mei.
Het Hof wijst het verzoek tot wraking van de minister Gaakje, Smits en Thierry toe.
Geert Wilders krijgt zijn zin. De rechters in het minder Marokkanenproces worden vervangen. De PVV-leider wilde een onderzoek naar het besluit om Pechtold niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Russen. Maar dat weigerden de rechters.
Dat is onvoldoende gemotiveerd en zelfs onbegrijpelijk gemotiveerd. En als je onbegrijpelijk motiveert, daar mag je dan de schijn van partijdigheid uit afleiden.
En daarom wees de wrakingskamer het verzoek toe. Wilders advocaat Knoops is blij.
Enorm veel respect voor de drie raadsheren die deze beslissing hebben genomen. Omdat dat, als gezegd, moed vereist om dat over collega's van je te zeggen, maar niet te min. Het is een juridisch terechte beslissing.
Amerika is opnieuw opgeschrikt door een schietpartij op een school, dit keer in Texas. In de plaats Santa Fe schoot vermoedelijk een 17-jarige leerling 10 mensen dood. Dit meisje wist te ontkomen.
All we heard was run, run. And next thing you know, we hear boom, boom, boom. And then everybody just started running.
Op Amerikaanse scholen zijn dit jaar meer doden gevallen dan bij het Amerikaanse leger. President Trump wil dat er een einde komt aan de schietpartijen.
Too many years, too many decades now. We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected by this absolutely horrific attack.
Trump betuigde zijn medeleven met de slachtoffers van deze gruwelijke aanval. Minister Grapperhaus wil toch geen IS-kinderen terughalen. Dinsdag zei hij er nog dit over.
Als ik zeg ik vind het afgrijzelijk dat die kinderen zich daar bevinden, dan vind ik eigenlijk dat kinderen moeten daar weg. Die moeten niet in zo'n kamp zitten.
Maar na kritiek uit de Kamer neemt hij zijn woorden terug.
Het is heel duidelijk dat ik iets te veel even mijn emotionele, laat ik zeggen, respect heb getoond. Dat is eenmalig geweest.
De twee meest vervuilende kolencentrales moeten 5 jaar eerder dicht. Het gaat om de Amercentrale in Brabant en de Hemwegcentrale in Amsterdam, zegt minister Wiebes.
Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen voor een heel belangrijk deel worden ingevuld door alleen al deze ene stap. Dan zie je dus hoe ontzettend klimaatbelastend kolenstook is.
Kroegbazen willen geen 2, maar 5 jaar de tijd krijgen om hun rookruimtes te sluiten. Anders dreigen ze met een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's.
Ten eerste omdat de investeringen die door onze branche gedaan zijn op dit gebied vrij groot zijn. En ten tweede omdat we denken dat het meer tijd nodig heeft om te laten dalen binnen horeca dat het echt over is op dat vlak.
Ook in Vlaanderen aandacht voor anti-rookmaatregelen. Daar kunnen ouders straks een boete tot 1000 euro krijgen als ze in de auto roken met een kind van onder de 16. Deze Vlaamse moeder vindt het verbod logisch.
Ik vind het maar normaal dat je niet rookt met kinderen in de auto. Tot 16 jaar, tot 18 jaar. Nooit voor mij.
Volgens de Vlaamse minister vormen een auto, jonge kinderen en roken een gevaarlijke combinatie.
Het gaat over kankerverwekkende stoffen. En kinderen die zijn daar heel gevoelig aan, omdat zij sneller ademen en omdat hun longen ook nog niet volgroeid zijn. En zo'n auto is een heel kleine ruimte en is bijzonder schadelijk voor kinderen.
Of zoals dit zoontje van een roker het samenvat.
En het stinkt ook heel hard.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En Maud Schreurs die las de zaterdagkranten.
Het gaat heel goed met Nederland, bleek deze week uit een onderzoek van het CBS. Trouw meldt dat de schaduwkant van onze welvaart nog donkerder is dan vaak wordt gedacht.
Zo zijn we binnen Europa een van de grootste uitstoters van broeikasgas per hoofd van de bevolking. En produceren Nederlanders vergeleken met andere Europeanen vrijwel het meeste afval.
Ook zijn we kampioen voedselverspillen en bijna alle andere Europese landen gebruiken meer duurzaam opgewekte energie dan Nederland. Premier Rutte hamert graag op de grote concurrentiekracht van de succesvolle Nederlandse economie. Maar volgens de krant liggen nu heel andere ranglijstjes op tafel.
Wie niet goed slaapt, wordt ziek. Dat wisten we al. Maar het wordt opnieuw bevestigd door de Amerikaanse neurowetenschapper Matthew Walker. Hij schreef een boek over slaapproblemen dat alvast is gelezen door de Volkskrant.
Walker is hoofd van een slaaplaboratorium. In zijn boek maakt hij uitstapjes naar de evolutie en het dierenrijk. Hij heeft een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de schadelijke gevolgen van slecht slapen en beweert stellig dat een mens minimaal 7 uur slaap nodig heeft.
Een tochtplek, een stad zonder ziel, het afvoerputje van Amsterdam. Almere was ooit de lelijkste plek van Nederland, maar heeft nu de mooiste binnenstad van het land. En met wat geluk heeft het morgen met Almere City ook een voetbalclub in de Eredivisie, lezen we in het AD.
Almere werd 10 jaar geleden nog afschuwelijk gevonden. Inmiddels blijkt uit onderzoeken dat Almeerders steeds trotser zijn op hun stad en dat ze het Calimero-gevoel kwijt zijn. De titel Mooiste Binnenstad van Nederland 2017 is volgens de krant dan ook het bewijs.
Ouderen flirten er online flink op los. Van de 50-plussers die op zoek zijn naar een partner maakt bijna 3/4 gebruik van een datingsite of app. Bedrijven als Lexa zeggen in de Telegraaf dat ze soms aanmeldingen krijgen van 90-plussers.
Ja, en wat opvalt is dat mannen, naarmate ze ouder worden, steeds minder behoefte hebben aan een partner die even oud is. Nog maar 1/4 van de 50ers vindt een vrouw van dezelfde leeftijd appetijtelijk.
En bij heren van boven de 70 is dat nog maar 14%. Vrouwen hebben minder moeite met leeftijdsgenoten. Ja, wij doen niet zo moeilijk.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Bills on my mindset, I can't deny that. Getting higher than my income. Income's breadcrumbs, I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh. It's kicking these rocks, it's kinda hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, stars get tangled, I start to compromise. My life and my purpose, is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no, it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down.
Een nummer uit 2012, Andy Grammer met Keep Your Head Up. Het is alweer tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. Mark Rutte was net terug van de EU-top in Bulgarije. En Xander van der Wulp die sprak met hem. Goedenavond, Xander.
Goedenavond, Simone.
Ja, op de EU-top ging het onder meer over de relatie tussen Europa en de VS. Er was forse kritiek op het beleid van president Trump, ook uit de mond van Rutte. En dan wordt Rutte vervolgens net op tijd ingevlogen voor de ministerraad. Schakelt hij dan zo weer over naar problemen hier in Nederland?
Ja, normaal doet hij dat heel soepel, hè? Dat kennen we van Rutte. Maar vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie betrapte ik hem toch op een kleine verzuchting. Toen journalisten uitspraken van minister Grapperhaus over het mogelijk terughalen van IS-kinderen woord voor woord wilden ontlenen om aan te tonen dat die niet in lijn waren met het kabinetsbeleid, zei Rutte stilletjes: mensen, er is nogal wat aan de hand in de wereld. En dat gevoel had hij duidelijk meegenomen van die EU-top. Spanning in de relatie met Amerika. En dan is er binnen de EU ook weer een nieuw probleem vandaag. Het nieuwe regeerakkoord in Italië van de Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging. Meneer Rutte, als het kabinet nou eens even de belastingen flink zou verlagen, zou u dat niet willen?
Nou, zeker.
Waarom doet u het niet?
Ja, je moet wel verstandig beleid voeren. Hè? En je kunt niet alles doen wat je wilt. Je moet ook zorgen dat...
Meer geld uitgeven als overheid. De uitkeringen wat verhogen. De pensioenleeftijd wat omlaag. Aantrekkelijk, toch?
Dat laatste zou ik overigens ook inhoudelijk echt niet voor zijn. Want we worden allemaal steeds ouder. Dus de pensioenleeftijd mag meegroeien met de levensverwachting. Maar die andere dingen, ja, weet je, als dat zou kunnen. Maar dat kan niet.
Ik lees vooruit het concept regeerakkoord uit Italië.
Een rachfijne politieke gevoel.
Ja, je voelde al dat ik die kant op ging. Hè? Ja. Niet slim dus, als ik u zo hoor.
Het zou niet mijn beleid zijn. Waarom ik terughoudend ben om de commentaar op te geven: de regering is er nog niet. En twee, als het gaat om je houden aan de Europese afspraken, is het de Europese Commissie in eerste instantie dat moet doen. Als ik er nou doorheen ga tetteren, dan...
Europa heeft er regels voor, het stabiliteitspact.
Ja, precies. En dat gaat in eerste plaats aan de Commissie om dat te handhaven. En er zijn ook allerlei afspraken over wat we moeten doen als landen zich er niet aan houden.
Nou, wat vindt u van de slogan: meer Rome, minder Brussel? Zou u ook zoiets willen? Meer Den Haag, minder Brussel?
Het is net of de een ten koste van de ander gaat. Dat is ook niet zo. Kijk naar Nederland. We hebben een regeerakkoord wat zegt: er zijn terreinen waar je juist meer in Brussel moet doen. De buitengrensbewaking, migratie, de interne markt versterken. En er zijn ook terreinen waar je zegt: daar moet Brussel zich niet mee bemoeien. Maar je kunt niet in het algemeen zeggen meer of minder Brussel.
Is dit een groot probleem voor de EU?
Dat zal moeten blijken. Ik wil dat in ieder geval nu nog niet. Ik wil er nu nog. Ja, u kent me als een optimist. Ja. Ik wil eerst maar eens kijken. Dan maar eens kijken wat die regering nou gaat doen ook. Hè, dadelijk als ze begonnen zijn.
De Italiaanse commentatoren die zeggen wel: dit is een potentieel probleem met de omvang van de Brexit. Net zo.
Oh, dat het net zo'n groot probleem is. Nou, dat zou echt wel moeten blijken. Dat weet ik echt niet. Brexit is inderdaad een enorm ingewikkeld vraagstuk.
Er dreigt in ieder geval een nieuw probleem voor de EU. Intern, maar ook daarbuiten gebeurt van alles. Ja. Hebben we afgelopen dagen gehoord. U was in Sofia, zeg. Klopt. Sofia.
Sofia, denk ik, zou ik zeggen. Ja.
In Bulgarije.
De hoofdstad van Bulgarije.
Daar was u. Er was veel te bespreken met de Europese leiders daar. EU heeft ook een probleem met Amerika.
Er zijn natuurlijk met twee serieuze discussies met Amerika. De eerste is echt ook een probleem inmiddels, omdat Amerika besloten uit dat verdrag met Iran, waarvan ik ook meteen zeg, het is verre van perfect, maar het is goed genoeg om te doen. En het zorgt ervoor dat we Iraans nucleaire ambities onder controle kunnen houden. Slecht dat ze eruit stappen. En het tweede is handel op staal en aluminium. En dat is nog niet misgegaan. Maar er moet wel veel gebeuren voor 1 juni om het niet te laten misgaan.
Ja, het is misschien ook wel wat breder nog dan alleen die verdragen. Want u sprak over een verzwakking van de transatlantische wereldorde met geopolitieke gevolgen. Ja. Wat betekent dat?
Ja, kijk, Nederland is een land wat gebaat is vanwege onze handel en veiligheid bij een sterke internationale verankering. En wij zitten als Nederland vastgeklonken terecht en met alle belangen in een relatie met de Europese landen en Noord-Amerika. Dus Verenigde Staten en Canada. En veruit de machtigste van al die landen is natuurlijk de Verenigde Staten. Veruit. Ja. En de Verenigde Staten met deze president maakt ander beleid dan de vorige president. En dat betekent dat de vanzelfsprekendheid van het kunnen verwachten hoe reageert Amerika in bepaalde situaties, die vanzelfsprekendheid die van de verwachtingen is afgenomen.
Dat is een belangrijke verandering.
Dat is een belangrijke verandering, zeker.
Kan je nog wel vertrouwen op de rationaliteit in de politiek van bevriende landen, is dan eigenlijk een belangrijke vraag.
Maar dat geldt voor alle landen. Dat niet elke politieke beslissing altijd 100% rationeel is. En dat geldt natuurlijk ook voor Amerika. Dat geldt voor Europese landen, ook voor Nederland. Dat kun je nooit helemaal zeggen. En Amerika blijft onze belangrijkste bondgenoot, blijft onze belangrijkste vriend. Maar die relatie is inderdaad op dit moment minder voorspelbaar.
Donald Tusk van
Ja, voorzitter Europees.
Voorzitter, ja, die zei: het echte geopolitieke probleem is niet dat je vijand onvoorspelbaar is, maar dat je vriend dat is. Dan doelde
dat
hij.
Dat is een groter probleem dan de vijand, ja, dat is waar.
Dan doelde hij dus op Amerika.
Ja, dus het is minder voorspelbaar geworden. Ja. Overigens zijn nog een paar andere dingen die ik niet meteen top.
Ja, want hij haalde hard uit, hè, naar Amerika.
Ja, dat vond ik niet helemaal de teksten die ik zou gebruiken.
Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.
Ik vind het in die zin verklaarbaar dat Donald Tusk als
kent hem. Hoe? Want ik zat naar die televisie te kijken.
Dat is een geweldige man.
En hij zei dat.
Dat is een geweldige
en,
man.
Ja, ik dacht niet meteen wat een geweldige man. Maar mijn mond viel eigenlijk open. En ik dacht van jeetje, wat hij nou zegt. Dat is toch wel
je moet je realiseren.
Een soort breuk in de internationale politiek.
De woorden waren heel stevig. Zou ze ook niet gebruiken. Maar hij is de man die 7 jaar lang onder Solidarnosc, toen hij voor Solidarnosc treedt, heeft geleden onder het Jaruzelski-bewind. Ook gewoon persoonlijk. 7 jaar, ik meen dat hij schoorstenen moest verven.
Ja.
Als er iemand in Europa liberaal is, als er iemand in Europa beschaafd is, is hij het. En als er iemand in Europa pro-Amerikaans is, de Polen, zijn misschien wel de meest onconditioneel pro-Amerikaanse van de hele Europese Unie.
Dus hij is in die woorden teleurgesteld?
Er zit dus in die woorden van hem, die best ver gaan, en wat mij betreft, ik zou ze niet overnemen, zit ook teleurstelling, zit een gevoel van verlies.
Tusk dus heel beschaafd. U gebruikt het woord lomp. Valt dat ook nog onder beschaafd? Lomp in de richting van de heer Trump?
Ja, dat heb ik gezegd. In het feit dat de Amerikaanse president nadat Macron en Merkel hadden gezegd: doe het niet, doe het niet, doe het niet. Belangrijke bondgenoten van Amerika. Toch een paar dagen later compleet met alle retoriek dat Iran verdrag opzegt. Dat vond ik lomp.
Zware woorden dus daar in Bulgarije de afgelopen 2 dagen. Maar wat gaat er nu gebeuren? Al die landen die praten maar. En
nou, wat nu gaat gebeuren, gewoon elk probleem weer apart oplossen. Dus in de eerste plaats Iran proberen overeind te houden als Europa. Werken we hard aan. De handelsconflict met Amerika over staal en aluminium is naar 1 juni doorgeschoven. We proberen voor 1 juni Amerika te bewegen dat mes van tafel te halen. En we zijn ook echt bereid als Europa om te zeggen: als je dat doet, willen wij best praten over een aantal zorgen die Amerika heeft over die handelsrelatie. Dat hebben we ook als signaal gegeven uit Sofia.
Macron die zei de enige oplossing is eenheid. Dus meer naar elkaar toe als Europa.
Op deze onderwerpen is het ook gelukt. Je zag ook met Engeland, wat ik heel belangrijk vond, dat het Verenigd Koninkrijk, wat natuurlijk bezig is de Europese Unie te verlaten, niet Europa, maar de Unie, dat op zowel het handelsconflict wat dreigt als op Iran, en hoe moet je nou verder, volledig zonder enige reserve de kant kiest van de Europese Unie. Vond ik een belangrijk signaal.
Moet Nederland meer zelf gaan doen?
Nou, dat, ja, laat ik zo zeggen.
Als je hoort over al die problemen in de EU met Italië en met Groot-Brittannië.
Maar Nederland
en we kunnen niet meer vertrouwen op Amerika. Mensen zouden zich zorgen kunnen maken.
Dat is dus zwart-wit. Je kunt wel vertrouwen op Amerika. Er is minder voorspelbaarheid in de relatie. Maar Amerika blijft onze belangrijkste partner, vriend en bondgenoot. Echt, dat zal nooit veranderen. Maar en Nederland is er eentje. Wij zijn simpelweg hebben de macht niet. De omvang niet. Om in een totaal instabiele wereld in ons eentje te overleven.
Bijvoorbeeld voor onze defensie zijn we aangewezen op anderen. Want onze mariniers bijvoorbeeld. Die gaan lopen weg omdat ze niet naar Vlissingen willen verhuizen.
Ja, even heel ingewikkeld. Heel anders,
daar schrok ik ook nog van.
Maar laat ik heel even.
Ja, parkeren.
Nee, maar in Nederland. Ook andere landen hebben ons nodig voor hun beveiliging. Hè? Ja. Dus pas op. Wij zijn helemaal. Bijvoorbeeld met de Duitsers werken we samen op onze landmacht. Dus Duitsland is ook van ons afhankelijk en omgekeerd. Dat is helemaal niet, dat is niet erg. Maar Nederland heeft als internationaal georiënteerd land, als schatrijk land, wat we toch gewoon zijn, een van de rijkste landen van de wereld, als we met onze welvaart, onze omvang, belang bij ingebed zijn in de NAVO, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie. En daar moeten we ook investeren in die organisaties. Daarom ben ik de hele dag aan de hijs om overal te proberen. En ik niet alleen, het hele kabinet. Stef Blok, Sigrid Kaag, om relaties te bouwen en belangen te behartigen.
Daarmee blijft u aan de hijs. Komende week in India.
Ja, dat is helemaal goed Nederlands, geloof ik. Ik kom terug op Sofia. Ik denk dat Frans Timmermans het Sofia zou hebben genoemd. Want die had een
sowieso
elke lettergreep.
Dan weet u dus kennelijk wat het is. Namelijk het tegenovergestelde.
Ik denk
dank
Sofia.
U wel en een fijn Pinkster weekend.
Goed Pinksterweekend.
Nou, dank u wel, meneer Rutte. Wij gaan door naar Italië. Het ging met veel pijn en moeite. Maar in Italië zijn de partijen Lega en de Vijf Sterrenbeweging tot een regeerakkoord gekomen. Dat hoorden we natuurlijk net ook al in het gesprek met premier Rutte. En als de leden van die twee partijen ermee instemmen, kan er begin volgende week een nieuw kabinet zijn. Ik praat erover door met Juri Albrecht, Italië-deskundige en natuurlijk ook directeur van debatcentrum De Bali in Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wat vond u nou het meest opvallende punt uit dat regeerakkoord?
Nou, dat zijn er nogal wat natuurlijk. Het is ook nog geen helemaal afakkoord, overigens, maar het zijn er nogal wat. Maar bijvoorbeeld dat basisinkomen is natuurlijk heel opvallend.
€780?
Ja, voor ieder Italiaan. Dat is iets wat ook niet echt verwacht was. Ik bedoel, het werd wel eens genoemd, maar dat is nog niet iets wat in Italië ontzettend leefde. Dus dit is duidelijk de inbreng, zou ik zeggen, van de Movimento Cinque Stelle. Die radicale anti-establishment partij die opgericht is door een cabaretier, Beppe Grillo. Niemand weet precies waar ze voor staan. Weten ze zelf vaak ook niet, want ze doen alles per ledenraadgeving. En er zitten zeer verschillende figuren in die partij. Dus dit is zo'n idee. Want het is wel onverwacht dat het erin staat, denk ik. En dat in combinatie overigens met algehele belastingverlaging. Dat heeft in allerlei plekken in Europa wel. En ook op de beurs allerlei wenkbrauwen doen oplopen. Maar die combinatie is wel apart.
En hoe valt het nieuwe akkoord bij de Italianen zelf?
Nou, dat ligt natuurlijk aan wie het vraagt, natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar ik denk dat het bij de achterban van beide partijen. En het is heel gek, maar die achterban lijkt behoorlijk veel op elkaar. Want aan de ene kant de Lega is echt wel extreem rechts. Dus een partij die vroeger Lega Nord heette en sinds kort heel Italië wil bestrijken. Zijn toch wel gedeeltelijk erg rechts. Ze hebben ook een rechtse campagne gevoerd. Hebben in het Europarlement opgetrokken met Le Pen en Wilders. Tamelijk harde anti-immigratiecampagne gevoerd. Maar het electoraat is erg ontevreden. Vooral onder de Italianen met een baan. En de Italianen met een baan denken eigenlijk allemaal, wij betalen alles en de rest niet. En dat klopt ook wel gedeeltelijk. Als je in Italië een baan hebt, betaal je ontzettend veel belasting. Krijg je relatief slechte service van de staat voor terug, zeg maar. Een zeer hoge belastingdruk. Dus dat die belastingdruk naar beneden gaat en dat ontevreden electoraat, wat ziet dat de elite het beter doet dan zij met een vaste baan. Bedrijfsleven betaalt weinig tot geen belasting. Dat is weer minder onverwacht, zou ik maar zeggen, dat die maatregel eraan komt. Maar in combinatie met heel veel extra uitgaven is dat best wel weer onverwacht. Ja.
Ja, want het nieuwe kabinet lijkt wel Sinterklaas. Ik bedoel, ze delen uit. U noemde zelfs al dat basisinkomen voor alle Italianen. De pensioenleeftijd gaat naar beneden. Ja, de staatsschuld is enorm hoog. Mm-hmm. Wie gaat dat betalen? De hoogopgeleide en de mensen met een baan, die maken zich zorgen?
Nou, wie gaat dat betalen? Dat is een groot raadsel. De Corriere della Sera, de grootste serieuze krant van Italië, schreef ook gewoon, het rekent niet rond. Dit kan niet uit.
Zeker ook omdat die belastingen omlaag gaan natuurlijk.
Ja, dus het kan gewoon sowieso niet uit. En de Italiaanse staat is slecht in het innen van belasting. Omdat ook veel belastinginspecteurs corrupt zijn. Omdat ze daar niet toegerust zijn. Dus als ze het zo nu dan wel eens doen, dus dat ze acties hebben of zo, halen ze opeens ongelooflijk veel belasting op allerlei
plekken. Belastingacties hebben ze daar.
Ja, serieus, dat klinkt wel gek. Maar ze nu dat ze een winkelstraat afsluiten en dan alle winkels daar belasting gaan heffen. En zo.
Okay.
Maar ze zouden veel meer binnen kunnen halen. Wie gaat dat betalen? Ja, dat is een goede vraag. Je kan je ook afvragen in hoeverre dit niet een beetje een stunt is van beide partijen. Om zichzelf te laten zien als wij zijn van goede wil. Ik ben benieuwd of het niet ook toch gaat klappen. Nu al. Of er inderdaad volgende week een regering uitkomt. Dan hebben zij zich laten zien als de populisten die ze zijn. We komen voor u op. We komen voor uw belastingverlaging op. Dat willen veel Italianen. Die zijn daar ontevreden over. En dat begrijp ik overigens ook wel. Die druk is echt hoog. En dat ze zeggen, ja, maar het is... Kijk, de beurs reageert nu bijvoorbeeld heel nerveus. Dus de rente op de staatsschuld zal omhoog moeten. Dus dat is negatief natuurlijk voor heel Italië. Het zou kunnen dat dit een soort manier is van nieuwe politiek bedrijven. Van wij hebben het wel voorgesteld, maar het lukt niet.
Maar geloof je dat echt dat het een PR-stunt zou kunnen zijn?
Daar zijn ze absoluut allebei de partijen zeer zeker toe in staat.
Dus ze willen eigenlijk helemaal niet regeren?
De vraag is of ze met elkaar willen regeren. De vraag is of de Lega eigenlijk wel met deze radicale, ook gedeeltelijk hartstikke linkse mensen wil regeren. De vraag is of ze eigenlijk wel zonder Berlusconi willen regeren. Dat is eigenlijk ook wel het goede nieuws trouwens van dit moment. Dat Berlusconi toch weer lijkt uitgespeeld.
Ja, die heeft zich ook teruggetrokken.
En Berlusconi als premier lijkt mij nou voor Italië ook een buitengewoon donker scenario. Maar Het zou kunnen dat het toch ook echt PR is waar ze beide erg goed in zijn. Zowel de Lega als het Movimento Cinque Stelle zijn daar notoor goed in, zou ik maar zeggen.
Maar wat dan?
Ja, wat dan? Nieuwe verkiezingen. En ik denk dat ze daar gedeeltelijk ook wel op hopen. Want het is een behoorlijke padstelling. Aan de andere kant zou het ook toch wel kunnen zijn dat... Het is ook maar de vraag of hun leden het goedkeuren. En bij Cinque Stelle al helemaal. Dan kan het echt makkelijk gebeuren dat ze het niet doen. Dat is vrij onvoorspelbaar. Mm-hmm. Dus dan zal er waarschijnlijk door onderhandeld moeten worden. Maar nieuwe verkiezingen zijn denk ik iets wat vrij veel politici op dit moment prima zouden vinden.
Maar een van de belangrijke punten ook, hè, uit dat akkoord gaat het natuurlijk, zouden deze twee partijen zich willen terugtrekken uit de euro. Maar in dit regeerakkoord staat dat er toch niet in.
Nee, dat klopt.
Zijn ze daar bang voor?
Dat is wel een interessant punt wat je hier vraagt. Brussel maakt zich zorgen en al zulke soort dingen. Nou, ik ben benieuwd. Zou de soep wel zo heet gegeten worden als die wordt opgediend? Zeker de Cinque Stelle heeft al gezegd voor de verkiezingen. Die hebben ook gemerkt in Italië is toch het anti-Europese gevoel niet zo groot als op andere plekken.
Dus geen Italexit?
Die zijn er wel hoor, die mensen in Italië. Maar ze hebben ook al voor de verkiezingen gezegd dat ze eigenlijk hun anti-Europese koers aan het verleggen zijn. Ik kan me niet goed voorstellen dat ze nu uiteindelijk één keer, als ze echt in het zadel komen, dat ze zo anti-Europees zullen opereren. Wat wel zo is, is dat veel Italianen het idee hebben, en misschien hebben ze ook wel gelijk in, dat de euro voor een heel groot gedeelte, zeg maar, het effect van de euro is dat zij hun munt niet meer kunnen devalueren. Dat de noordelijke eurolanden, Duitsland en Nederland en dat soort landen, er ontzettend wel bij varen, maar de zuidelijke eurolanden er slecht bij varen, zoals Griekenland, maar zij ook. En dus dat ze eigenlijk vinden dat er toch echt wel terugverdieneffecten moeten gaan ontstaan voor Italië. Kijk, wij betalen geen enkele rente op onze staatsschuld. Daar betalen ze veel meer rente. Dat is een gevolg van hoe de euro in elkaar gezet is. Dus zij zijn natuurlijk uiteindelijk voor transfer van gelden van het centrum weer naar de periferie, naar het zuiden. Daar zullen de Noordelingen zich tegen verzetten. Maar feit is dat er allerlei berekeningen zijn waar je echt wel uit kan zien dat er toch een echte duidelijke geldstroom naar het centrum is. Naar de voormalige mark en de voormalige guldenzones, naar ons. Dus dat de Italianen willen dat daar meer van terugkomt, is misschien ook niet geheel onredelijk. Hoewel de Nederlanders en de Duitsers daar niet blij mee zullen zijn.
Het is nog heel spannend. Wordt het een stunt? Komt er een regering? Komen er verkiezingen? We gaan het zien de komende tijd. Dankjewel, Juri Albrecht.
Graag gedaan.
Estás pensando equivocadamente que ya no te quiero. Me lo han dicho tus ojos, hoy
te vi llorando y lloré también. ¿Acaso no comprendes que mi vida entera a ti te pertenece? Te lo juré mil veces y si quieres de nuevo lo vuelvo a jurar. Si crees que tu vida ya no me interesa, estás equivocado. No quiero que tú sufras porque de ese modo sufro yo también.
Komt uit Peru, Eva Ayón met Siempre te amaré. De taart is bijna af, de generale repetitie volbracht. Harry en Meghan liggen ieder veilig in hun eigen hotel. Windsor is klaar voor het evenement van het jaar. Wat zeg ik van de komende jaren? Wat zeg ik van deze eeuw? De Royal Wedding. En royalty-verslaggever Rick Evers die is natuurlijk al in Windsor. Goedenavond, Rick.
Goedenavond.
Ja, je hebt de aanstaande bruidegom net al even gezien, hè? Zag ik op je Twitter-feed.
Ja. Klopt, inderdaad. Samen met Prins William, inderdaad, kwam Prins Harry even naar buiten om even het publiek te begroeten. Een aantal mensen zitten er echt al een week ongeveer in slaapzakken te bivakeren buiten de poorten van Windsor Castle. Maar het grootste gros is eigenlijk vandaag pas aangekomen. Het stond wel enorm vol eigenlijk daar. Men dacht eigenlijk dat het vooral media-aandacht was, maar toch is nu wel iedereen zo'n beetje naar Windsor gekomen.
En er is ook een lockdown. Ik geloof dat Windsor nu ook echt is afgesloten.
Ja, sinds 36 minuten inderdaad zijn de poorten dicht. 37 inmiddels, zo zie ik. Alle wegen zijn afgesloten. Er kan niemand, kan geen auto meer in. Nou ja, niet helemaal waar natuurlijk, want alle bruiloftsgasten moeten morgen nog aankomen. Dus die zullen nog wel naar binnen mogen, hoop ik zo.
Ja, en het barst echt van de cameraploegen. Waar komen die met name vandaan?
Nou, ik zag natuurlijk vooral de Britse cameraploegen, maar ook Amerika. Meghan is natuurlijk van oorsprong een Amerikaanse, ze is actrice, dat heeft ze vaarwel gezegd. Maar ook Japanse tv heb ik gezien, en Italiaanse bijvoorbeeld. Van over de hele wereld.
Nou, de verbinding is niet al te koninklijk, maar we gaan het toch nog even proberen. Jee. Ja, hoe ziet de dag eruit morgen?
De dag begint lokale tijd. 12 uur begint die mis. Duurt het een uurtje?
Nee.
Onder andere met muziek.
Nee, oh, Rick, ik vind het heel jammer. Ik baal hier echt van. Ik keek enorm uit naar dit gesprek. Maar het gaat niet lukken.
Is de verbinding zo slecht?
Ja, misschien kun je nog even proberen te bellen via de mobiele telefoon. Of gaan we het toch nog even proberen? We gaan het nog één keer proberen. We blijven nog even hangen. We klampen ons vast nog. Ja, de dag van morgen nog even. Wel, hoe gaat dat eruit zien?
Oké. 12 uur de mis, dat is 1 uur later bij jullie natuurlijk. Na een uurtje is het weer voorbij, dan is er een rijtour door het dorp heen. De koets met Harry en Meghan en dan is het eigenlijk voor het publiek alweer voorbij.
Ja, Meghan die wordt weggegeven door Prins Charles, dat is best bijzonder, ja. Hè?
Ja, er is heel veel gedoe geweest over haar eigen vader. Zijn gezondheid was te slecht, is aan zijn hart geopereerd deze week. En daarom is hij er dus zelf niet bij. Ze heeft nu aan haar toekomstig schoonvader gevraagd, Prins Charles, om haarzelf weg te geven. Ook heel bijzonder. Eigenlijk is het niet helemaal waar. Hij stopt net voor het altaar, want je kan natuurlijk niet iemand weggeven die niet je dochter is.
Mm-hmm. Dus ze loopt ook nog een stukje alleen.
Precies, ja. Dat is heel symbolisch.
Waarom is dat symbolisch, vind jij?
Nou, normaal gesproken is het je vader die je kan weggeven. En Charles is natuurlijk niet de vader. Maar als teken van verbondenheid, als welkom in de familie, loopt hij wel met haar door het gangpad heen. Tot even voor het altaar.
Maar ik las ook dat sommige journalisten zeggen, nou, dat is iets feministisch. Ze wil laten zien dat ze dat alleen kan. Dat ze daar gewoon alleen loopt. Geloof jij daarin?
Nee. Nee, sorry. Ik ben toch echt bang dat het niet zo is, inderdaad. Het heeft dan toch weer met symboliek te maken. Het had bijvoorbeeld ook de moeder kunnen zijn. Maar het is een veel mooier teken nog dat het de toekomstige schoonvader is. Het lijkt mij eigenlijk. En zeker zo bijzonder, de toekomstige koning. En het heeft ook Meghans vader inmiddels laten weten dat hij het een ontzettende eer vindt om door hem vervangen te worden.
Ja, de kerk zit morgen helemaal vol. Collega's van de Meghan uit de tv-serie Suits zijn aanwezig in de kerk. Elton John treedt waarschijnlijk op. De Spice Girls die schijnen te komen. Die Britse koninklijke familie die is wel erg into celebrities, hè? Bekendheden.
Ja, inderdaad. Het is wel een beetje een verschil met het huwelijk van prins William natuurlijk. Dat was gewoon een staatszaak. Dat moest in Londen plaatsvinden. Daar moesten hoogwaardigheidsbekleders komen. Willem-Alexander en Maxima waren daarbij. In dit geval, Harry en Meghan mogen zelf de gastenlijst samenstellen. Dus ook niet bijvoorbeeld de Amerikaanse president die ze verplicht moeten uitnodigen.
En waar verheug jij je het meest op morgen?
Tot alles voorbij is.
Tot alles voorbij is? Nee, toch?
Nee, ik ben bang dat ik eigenlijk het allerleukst ga vinden om gewoon stiekem toch voor de tv te zitten om alle kleine details te kunnen zien. Want op straat zie je natuurlijk eigenlijk heel erg weinig.
Dus jij gaat niet langs die route staan? Je blijft gewoon in je hotelkamer?
Ik ga daar wel langs de route staan. Ik zet de livestream aan. Maar ik denk dat ik die avond nog eens rustig alles op de hotelkamer ga terugkijken.
En neem je nog wat Harry en Meghan merchandise souveniertjes mee? Wat is bijvoorbeeld je favoriete souvenir?
Nou, er is heel veel van hetzelfde. Ik ben nog op zoek naar een van de souvenirs die ontzettend veel voorkomt op Twitter en social media. Maar ik heb hem nog niet gezien. De Harry en Meghan herinneringscondooms.
Oh, heel bijzonder. Nou, laat ze zien als je terug bent in Nederland. Als je ze kan vinden daar doen. In ieder geval. Heel veel plezier morgen. Ja, precies. Ja,
dank
ook nog. Oh, God. Het is laat op de avond. Rick Evers, royalty journalist vanuit Windsor. Anneke van Giersbergen met Hey Oké. Okay. Ja, van Giersbergen die zingt nu solo hele toegankelijke liedjes, maar ze was lange tijd de zangeres van The Gathering, een van de populairste Nederlandse heavy metal bands. En over die muziekstijl praat ik met Nick Rovers, een van de makers van de film Same Music, Different People. En die gaat morgen in première op het muziekdocumentaire festival In Edit in Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, misschien moeten we eerst maar even een stukje onvervalste metal laten horen. Het is nu
12:15. Echt tijd voor dit soort muziek.
Moet kunnen, toch?
Dan weten mensen tenminste waar we het over hebben. Mayhem Freezing Moon, wat is dit voor band?
Mayhem is een band uit Noorwegen. Een vrij controversiële band, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Nou ja, zoals je hoort, het is vrij heftig. Ja. Ik vind het gewaagd dat jullie...
Het gaat dit echt om de tekst, of wel?
Nou ja, het ligt eraan. Ja, toch wel. Ja, je zou het niet zo zeggen als je het zo hoort. Maar vaak zit er toch wel bepaalde gedachten achter. Bij Mayhem weet ik het nog net niet zozeer. Ze willen vooral eigenlijk provoceren. Vooral zo hard mogelijk zijn.
Dat lukt aardig.
Dat hoor je wel. Ja, het is vrij heftige herrie eigenlijk. Dus ja, dat een beetje.
Want jij bent echt een metal fan. Een metalhead heet dat ook wel. Ja, ik klink wel als een bejaarde die er helemaal niks... Ik ga het proberen te vermijden. Wat trekt jou zo aan in die muziek?
Wat ik vooral eigenlijk heel gaaf vind... is eigenlijk de kracht. En de kracht die de muziek uitstraalt. Het brengt een bepaalde emotie met zich weer. En wat ik heel tof vind... is dat die emoties echt alle kanten op kunnen gaan. Wat je net eigenlijk vooral hoorde was vooral agressie. Vooral woede, frustratie misschien. Maar het kan ook heel emotioneel zijn, heel melancholisch. Het kan ook heel vrolijk zijn zelfs. Dat trekt me heel erg aan. Er zitten zoveel verschillende kanten dat je niet echt kan spreken over... dit is metal, dit is het genre metal. Omdat er dus inderdaad zoveel verschillende kanten aan zitten.
Ja, en het clichébeeld dat mensen natuurlijk hebben van iemand die metalhead is... zoals jij, lang haar, zwart t-shirt... Dat klopt wel.
Ja, dat klopt grotendeels wel. Ja. Het is ook een reden dat het een cliché is natuurlijk.
Ja. En waar komt dat dan vandaan? Die stijl?
Ja, daar hebben we vanmiddag nog over gepraat. Van waar komt het nou precies vandaan? Nou ja, de lange haren, het zwarte shirt. Wij denken, we weten het natuurlijk niet zeker... dat het heel erg komt om af te zetten tegen de maatschappij. Metal is ook bedoeld oorspronkelijk... om je af te zetten tegen de maatschappij, tegen de gevestigde orde. En daar horen bepaalde stijliconen bij. En dat zijn onder andere het zwarte shirt. Vaak ook met provocerende beelden erop.
Wat heb jij nu voor beeld op je shirt?
Ik heb een beeld over de Noorse mythologie. Heel veel bands die doen ook met thematiek die gaat over geschiedenis, over mythologie. Ik heb het vrij rustig gehouden. Ja. Dus, er kunnen ook dingen opstaan als doodshoofden of dat soort thematiek wordt ook heel vaak gebruikt.
Ja, en voor die film Same Music, Different People ben je met twee vrienden door heel Europa getrokken om met meerdere metalbands te praten. Waar waren jullie naar op zoek? Wat was jullie belangrijkste vraag?
Waar we eigenlijk vooral achter wouden komen is hoe het eigenlijk werkt in Europa. We weten hoe het gaat in Nederland. We hebben wat ervaring ook om zelf in een band te spelen. En wij vroegen ons af, hoe werkt het nou in de rest van Europa? Is er een metal scene in de rest van Europa? Is het daar net zo populair als dat het hier in Nederland is? Eigenlijk een beetje die sociale en culturele achtergrond van de muziekstroming die we eigenlijk al heel goed kennen. Daar wilden we eigenlijk wat dieper induiken.
En wat zijn jullie bevindingen?
Sowieso, onze eerste bevinding was eigenlijk al... Al ga je de grens met België over... Dan is het al meteen een heel erg verschil... ten opzichte van wat er hier in Nederland speelt. Er zijn heel veel verschillende... heel veel verschillen. En eigenlijk in ieder land valt wel een bepaalde... culturele of geschiedkundige achtergrond te vinden... die invloed heeft op de muziek. Zo heb je bijvoorbeeld in Scandinavië, IJsland... is metal heel erg populair.
Het is ook een beetje de bakermat van de metal scene, toch
ja,
wel?
Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad, precies. En dat komt dus eigenlijk ook door de cultuur... of door de achtergrond, de geschiedenis van een land. Zelfs het weer heeft invloed op hoe metal beleefd wordt.
In welke zin?
Iemand uit Noorwegen verwoordde het heel mooi. Dat hij zei van, nou ja, heb je het land eigenlijk wel eens gezien? Het is een hoop stenen en er ligt sneeuw. En als je naar buiten gaat in de winter, dan heb je de kans dat je overlijdt. Omdat het gewoon zo koud is daar. Ja. Dus ja, dat doet iets met je. En dat doet ook iets met de muziek. En dat hoor
en dat
je
doet
dus
ook iets met de teksten, inderdaad.
En dat doet ook iets met de teksten. En dat hoor je dus inderdaad ook wel terug. Terwijl je bijvoorbeeld als je naar Spanje gaat, waar metal niet zo heel erg leeft. Ja, daar zijn mensen meer bezig met genieten van het mooie weer. En ze oefenen af en toe een keer een uurtje met de gitaar. En ja, daar houdt het ook wel een beetje mee op. Dus daar merkten we hele grote verschillen tussen. En dat proberen we ook uit te zetten in die documentaire.
Maar ook binnen Scandinavië zijn er ook weer verschillen. Want er wordt ook aangegeven dat Finse metal weer heel anders is dan Zweedse. Waar zitten die verschillen dan weer in?
Klopt, dat ligt ook heel erg aan. Dat valt dus weer heel erg terug te leiden naar de cultuur van een land. Noorwegen is wat harder, wat ruwer dan bijvoorbeeld Finland. Finland is wat melancholischer en doet ook weer heel veel met de geschiedenis.
Kun je daar een voorbeeld noemen van een band waarvan je zegt, ja, dat is echt typisch voor die cultuur, die metalcultuur?
Ja, je hebt bijvoorbeeld een band Amorphis. Dat is een Finse metalband en die maken heel veel gebruik van oude verhalen uit de Finse geschiedenis. Dat is een heel specifiek stukje mythologie wat zij dan pakken. En zij pakken daar ook melodieën uit. De teksten die gaan daarover. En
wat zijn dat dan voor verhalen? Wat voor soort verhalen zijn dat?
Dat zijn eigenlijk verhalen die mythologische verhalen eigenlijk. Dus dat gaat, dat zijn heldenverhalen. Dat zijn verhalen over reuzen, trollen. Kan eigenlijk alle kanten op gaan. Een beetje de Noorse mythologie met de goden Thor, Odin. Mm-hmm. Dat soort verhalen eigenlijk.
Nou, jullie zijn ook naar Oost-Europa gegaan, de Baltische Staten. Die gingen natuurlijk lang gebukt onder het communisme. En ik hoorde een Litouwse metalartiest ook zeggen dat metal daar echt een symbool van vrijheid was. Klopt. In de jaren 90, na de onafhankelijkheid. Is dat nu nog steeds zo daar?
Nou, wat we nu heel erg merken is dat die landen beginnen net onder die zijn eigenlijk pas een jaar of 10 bevrijd van het communisme. En die beginnen nu eigenlijk op te krabbelen. Die beginnen nu hun eigen identiteit te vormen. Die zijn heel erg nog zoekende, merkten we daar, naar hoe werkt het nou? Hoe willen wij onszelf profileren als een land? Hoe willen wij onze muziek inrichten? Ze zijn eigenlijk weer allemaal vanaf nul begonnen. En die zoektocht naar hun eigen identiteit, of naar wat is nou onze cultuur, is heel erg interessant.
En als je gaat naar Nederland, de Nederlandse metalbands?
Nederland is, zijn we achtergekomen dat in Nederland metal vooral beleefd wordt als een stukje recreatie.
Iemand had het zelf over polderen. Nederland polderen hebben weer een hele specifieke metalcultuur. Hoe zit dat?
Ja, klopt inderdaad. Dat werd inderdaad ook gezegd. Nederland heeft niet zo heel veel extreme. Nederland zit eigenlijk overal tussenin. Hij haalt overal invloeden vandaan. En dat zie je dus ook weer terug in de muziek. Niet alleen als land of als cultuur staan we graag in het midden van dingen. Maar ook in de muziek. Je zult nooit gauw iets super extreems zien of iets heel erg aan de ene kant.
Beetje
of heel
saai,
erg
toch? Beetje middle of the road metal.
Nou, dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk het niet. Het pakt juist alle beste elementen vanuit andere landen en die mixen we tot iets wat voor ons heel erg goed werkt. Waar we achter zijn gekomen is dat in Nederland vooral female-fronted metal, zoals het genoemd wordt, heel erg populair is. Dus dan,
een vrouw die de leadzangeres is.
Ja, dus bijvoorbeeld The Gathering, waar je het er straks over had. Anneke van Giersberg is daar echt een leidend voorbeeld in. En Nederland staat daarbij ook wel heel hoog aangeschreven, ook over de rest van de wereld. Dus dat doen we wel goed.
Ja, morgen dus de première. Heb je er zin in?
Ja, sowieso. Ja. Ja, het is nog steeds een beetje onwerkelijk. We gaan het zien wat er allemaal van gaat komen.
Ja, dankjewel. Nick Rovers, morgen gaat Same Music, Different People dus in première op het Muziekdocumentaire Festival In Edit in Amsterdam. Stevie Appleton, Supposed to Do. Ja, de gevangene die tijdens vervoer naar de gevangenis in Graven in Brabant is ontsnapt, zit weer vast. De politie pakte hem op in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam. Zijn actie heeft verder geen gevolgen voor hem, omdat ontsnappen in Nederland niet strafbaar is. Strafrechtadvocaat Peter Blasman, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, waarom is ontsnappen uit een gevangenis in Nederland niet strafbaar?
Nou, er zit eigenlijk een hele humane gedachte achter. En dat is dat het zoeken van de vrijheid bij de mens zo ingebakken zit, dat je op gedrag wat die kant op gaat geen straf moet zetten.
Dat snap ik niet helemaal. Kunt u dat nog een keer uitleggen?
Dus, nou, sluit maar iemand op. Beroof iemand van de vrijheid, dan zoekt hij. Er is een oerdrang om de vrijheid op te zoeken. De mens wil vrij zijn.
Mm-hmm.
En dan is de gedachte om te zeggen, dat is niet strafbaar, dat als je iemand vastzet en hij geeft toe aan die oerdrang, dat je dan dat moet accepteren als menselijk gedrag. En dat je dan maar voor moet zorgen dat hij niet weg kan. Maar dat je het niet dan vervolgens aan die gedetineerde kunt aanrekenen als die aan die oerdrang toegeeft.
En geldt dat echt voor alle ontsnappingspogingen? Dus een tunnel graven, lakens aan elkaar binden, een helikopter. Het maakt niet uit hoe je het doet. Het is gewoon niet strafbaar.
Nou, nee, het ontsnappen is niet strafbaar. Maar het ontsnappen wordt wel op alle denkbare manieren heel onaantrekkelijk gemaakt. Want als je bijvoorbeeld lakens aan elkaar knoopt, dan zijn dat waarschijnlijk lakens afkomstig uit de inrichting. En dan zit je al gauw in de sfeer van of diefstal of vernieling. En daar wordt dan iemand wel voor gepakt.
Okay.
Het helpen bij ontsnappen is wel strafbaar. Is zelfs zwaar strafbaar. De maximumstraf daarvoor is 4 jaar. En als je dus als gedetineerde aan iemand anders vraagt, kun jij mij helpen bij ontsnappen, dan lok je die ander uit tot een misdrijf, namelijk het helpen bij ontsnappen. En dan ben je als degene die gaat ontsnappen ook weer strafbaar, omdat je iemand anders uitlokt tot een strafbaar feit.
Oké, dus helemaal weg kom je er niet. Mee weg kom je er niet.
Er is nog iets anders. Nee, er is nog een punt wat wel behoorlijk erin hakt.
Ja.
Daar
heeft u maar 5 seconden voor.
Dat is dat de 1/3 strafkorting, die komt ook in gevaar als je ontsnapt. Je krijgt standaard 1/3 strafkorting met goed gedrag. Maar dit valt dus niet onder goed gedrag. Dus als je 6 jaar moet zitten en je ontsnapt, dan moet je in plaats van 4 jaar, wat je echt moet zitten, moet je toch weer die 6 jaar zitten.
Goed, dank u wel, Peter Plasman. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit Oog. En heel historisch, zonder eindtune. Want we hebben helaas geen eindtune. Die start niet. De technicus kijkt me een beetje verbaasd aan.
Ontdek 2 eeuwen museumgeschiedenis in het jaar van nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Kijk op rmo.nl.
Hoe ik mijn relatie goed hou?
Wat voor mij de essentie is van een relatie.
Of ik me gelijkwaardig voel aan mijn partner.
Weet ik wat de ander bezighoudt?
Het Apostolisch Genootschap daagt je uit jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kijk op vindhetantwoordinjezelf.nl.
Het Heath Quartet speelt The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety. Tragikomisch muziektheater van Calixto Bieto over melancholie en burn-out. Op 13 en 14 juni in Stad Schouwburg Amsterdam. Kaarten via hollandfestival.nl.
Ik droom van wakker worden in een bed dat voelt als een zachte, behagelijke wolk in een frisse lentebries. Ik droom van een dag waarin ik in balans en energiek ben. De beste versie van mezelf. Het is nu showroom sale bij Hastens. Wees er snel bij, want voor je met je ogen kunt knipperen, zijn ze weg. Kijk op Hastens.com voor de dealer bij jou in de buurt.
Hij doet het! Kjell Thijs, Olympisch kampioen!
De trofee uit handen van de vorige slimste mens.
André, ik wil speciaal voor jou een magische taart gaan bakken.
Bizar.
Ik ben niet zo'n huilers, maar ik schoot haar echt op.
Beleef de mooiste momenten iedere dag bij NPO.
Specsavers Hoormythe 2.
Hè? Een hoortoestel? Nee, dat heb ik echt niet nodig.
Nou, gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben. Vindt u dat anderen vaak mompelen? Dit kan een teken zijn. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
In de wereld van de VOC brengen persoonlijke verhalen de VOC-tijd tot leven. Beleef 200 jaar geschiedenis in het Nationaal Archief in Den Haag.
Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl/mythes.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.
NPO Radio 1.